Welkom bij gastgesprekken van de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Ernest van Ispen. En vandaag heb ik bij mij te gast René ten Bos, volksfilosoof, voormalig denker des vaderlands en natuurlijk hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Welkom René.
Hallo.
Leuk dat ik jou weer mag spreken.
Ja.
En we hebben elkaar natuurlijk al een keer eerder gesproken. En ik ging hier gastgesprekken doen. Dus ik ben mij geschoold als eerste binnen om jou te bellen. En toen hebben we het heel lang gehad over allerlei soorten tandartsen. En toen ging het gesprek van her en der. En toen vroeg ik aan jou, waar ben je mee bezig? Toen zei je, ik ben bezig met een boek. En dat boek gaat over voetbal. Toen zei ik van, wat dan in voetbal? En dat was dan volgens jou dat voetbal is niet religie, maar religie is voetbal. En ik vroeg me af, je bent dit boek aan het schrijven met Henk Steenhuis. En het is nog niet uit.
Nee.
Wanneer komt het uit?
De verwachting is september.
Oké. Dan zou je iets meer kunnen toelichten over waar dit boek wel niet allemaal over gaat. Want dat over religie, daar komen we later op terug. Maar dat is niet het enige punt.
Henk en ik hadden gewoon het idee om eens een keer een boek te maken waarin je voetbal en filosofie een beetje met elkaar combineert. Omdat voetbal natuurlijk zo'n massaverschijnsel is, zo populair is en zo actief, dat het eigenlijk vreemd is dat er relatief weinig, ik wil niet zeggen dat er niet over geschreven is, maar dat er toch heel relatief weinig over verschenen is.
Hoezo dan? Want dat komt niet zomaar in één keer op, toch? Dat je over een boek of
Nee. Het past bij mij ook wel in een wat bredere kader van je introduceert mij nou, dat is de eerste keer dat ik dat hoor als volksfilosoof. Dat vind ik wel leuk. Ik heb natuurlijk eerder ook een boek geschreven over het volk. Het volk in de grot. En ik ben geïnteresseerd in volk en in volkse verschijnselen. Dus in die zin past het wel bij een bredere aanzet in mijn werk. Aan de andere kant, het boek is wel vrij uniek. Omdat het is wel opgezet in een soort vraag-en-antwoord spel. Ja. Waarbij Henk dan de vragen stelt en ik dan de antwoorden geef. En hoewel we het beide samen hebben geschreven, hoor. Dus daar zou geen misverstand over bestaan. Maar in die zin wijkt het ook wel wat af van andere dingen die ik gedaan heb.
Ja.
Dus het is niet zo super methodisch als boeken zoals Water of Meteosofie.
Ja, maar bijvoorbeeld, we zouden hier wel meer op een methodische manier of wat dieper erin kunnen gaan. Dus ik heb de eer gehad om je boek te mogen lezen. En die ging best wel diep over heel kleine specifieke dingen in. Dus bijvoorbeeld dat de voetbalbal altijd schoongemaakt moet worden op een veld. Omdat ze vaak schone dingen voorkomen op vieze plekken, et cetera. Maar als we nu, we zitten hier natuurlijk bij de Nieuwe Wereld. Dus we moeten ook verdiepende gesprekken hebben in de tijd van verandering. Voetbal verandert ook. En tijdens corona zag ik dat eigenlijk het meeste. Voor mij werd tijdens corona een beetje het confucianistische rollenspel in de samenleving werd heel duidelijk in welke rol voetbal dus ook had. Ik weet niet of jij dat ook hebt gezien, maar volgens mij was het ook, wat vroeger was een beetje het brood en spelen in de tijd van de Romeinen, dus om het volk tevreden te houden. Voetbal kreeg ook als eerste, de grote clubs dan een soort voorrangrol om wel te mogen sporten en dat op de tv uit te zenden.
Ja, is dat heel nieuw? Het is toch een soort van amusement dat de mensen moesten hebben. En toen werd het voor voetbal, die kwam in een soort uitzonderingspositie. En die uitzonderingspositie bestond erin dat zij het zonder publiek mochten spelen. En toen konden we ons thuis vergapen aan de buis.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet het echte werk. Het is een beetje saai, het is leeg. Je hoort die spelers ook allemaal heel erg. Dat is meestal zijn dan niet de leukste geluiden die naar voren komen. Dus wat mij betreft was dat, ik vond het in ieder geval heel saai.
Het was heel kil.
Ja, het is kil, het is afstandelijk. Voetbal is natuurlijk veel meer. Het moet ook genoten worden met het publiek. Dus het is, het hoort in zo'n schuimend stadion. Daar zonder kan het eigenlijk niet goed. Dat is wel wat wij daarvan geleerd hebben. Maar het laat ook wel zien hoezeer voetbal in toenemende mate een soort mediaspectakel is geworden. Want als het er niet kan zijn door een pandemie, dan zorgen we ervoor dat het er toch is en kunnen we het in ieder geval uitzenden.
Ja.
Dus, ja.
Nou, ik weet niet hoeveel kijkers hier nou daadwerkelijk ook voetbal kijken of wie er wel allemaal voetbal kijken. Maar het is, als ik naar voetbal kijk, voetbal is best wel een apart fenomeen. Het is, je kan het zeggen, het is een religie, je kan het zeggen, het is een levensovertuiging, het is een cultuur, een vorm van cultuur. Op het moment dat ik over voetbal nadenk, dan zie ik eigenlijk een soort van meteen drie dimensies. Je hebt de eerste dimensie, dat is puur de club. Dat is een kleine club waar mensen komen, waar mensen kijken. Wat echt een soort een klein discours is van een bepaalde cultuur die je hebt van een stad. Dan heb je natuurlijk de voetbalwereld aan zich. Dus gewoon de voetbalwereld, FIFA, de UEFA, de KNVB, de nationale voetbalbonden over alle landen. Maar dan heb je nog steeds wel, dus dan de derde dimensie is de rol van voetbal in de samenleving. En die speelt eigenlijk een heel interessante rol. Dan kan je zeggen, ja, dat is dus een religie, maar hoe kijk jij daarnaar?
Nou, die rol is enorm groot. Kijk, daar hoef je geen filosoof voor te zijn om dat te bevestigen. Maar kijk, naar een andere sector die het moeilijk heeft gehad tijdens die coronapandemie, dat is de horeca. En die horeca die wordt diep ongelukkig op het moment dat bijvoorbeeld Oranje zich niet kwalificeert voor de WK.
Ja.
Dat scheelt echt heel veel omzet. En dat laat al meteen zien hoe belangrijk het is. Maar ik wijs er ook op dat iedere zaterdag, we hoeven niet eens over profvoetbal te hebben, maar dat iedere zaterdag meer dan 1 miljoen kinders en jongvolwassenen en soms ook echte volwassenen nog op het veld staan om te voetballen. Dus het is een heel groot ding. En het houdt de gemoederen dus bezig, maar ook juist ook vanuit het amateurvoetbal. Dus in Nederland sowieso, maar ook bijvoorbeeld in Duitsland is voetbal echt groot.
Ja.
Dus het is een massale bezigheid. En het is eigenlijk verbazingwekkend hoe weinig dat gereflecteerd is.
Maar zie je niet ook verandering in voetbal? Dat het nu op dit moment, nou, moet je me tegenhouden als je niet eens met me bent. Maar hoe ik voetbal zie is dat het voetbal is in feite hoe de clubs werken. Dat hoe beter je presteert, des te meer geld ze krijgen, betere spelers. Mm-hmm. Dus het is een soort structuur van timocratie in een kapitalistisch web dat steeds oligarchischer wordt. En ook technocratischer daarmee dat er meer dingen zoals bijvoorbeeld een VAR inkomen.
Ja, en dan ga je van die lieve amateur aangelegenheden ga je meteen door naar die duistere kant. Voetbal heeft dat natuurlijk ook. Het heeft het is bij uitstek expressie van kapitalisme. En dat zie je dus ook met enorm veel geld. Er gaat waanzinnig veel geld in om. Het is een geld heerst ook echt. Ik weet niet of het een timocratie is. Ik zou het eerder een plutocratie willen noemen.
Ja, waarom?
Ja, omdat geld gewoon de baas is. Doorgaans is het zo dat de clubs met het meeste geld gewoon de meeste successen binnenhalen. Dat is eigenlijk wel een beetje vervelend. Maar als supporter hoop je altijd dat ook de clubs die juist niet zoveel geld hebben, af en toe eens een keer een succes binnenhalen. Dus dat is altijd een mogelijkheid in voetbal, dat het niet een wet van mede en persen is, dat, laten we zeggen, Real Madrid wint.
Ja, maar waar denk je dan dat het naartoe gaat? Want we hebben toen in het voorgesprek gehad over de maximalisatie van kapitalisme, dat het steeds erger werd en steeds heftiger, dat het steeds extremer kapitalisme. Waar zie jij dat naartoe gaan? Zie je dat ook echt naar een oligarchie gaan? Bijvoorbeeld, ik had zelf toen met die Super League.
Ja.
Nou, natuurlijk heel interessant was dat op een gegeven moment een aantal clubbazen met elkaar afspraken om een competitie te maken. Waar ze losstaan van alle voetbalbonden. Ja. En dan zelf een gesloten competitie hebben en daar zoveel mogelijk geld in kunnen verdienen. En is dat dan een oligarchie of is dat dan meer een soort. Weet je, de FIFA was de Olympus of zo, of de UEFA was de Olympus. En dat dan in één keer Prometheus, een van de clubbazen, het geld terug naar de clubs brengt. In plaats van ze te dienen aan de goden van de FIFA.
Ja, het is natuurlijk een plannetje geweest van die hele grote clubs. Die nu al domineren in die zogenaamde Champions League. Om onderling met elkaar gewoon te gaan strijden. Ik heb daar een dubbele houding in. Enerzijds denk ik, laat ze het mooi doen, dan kunnen we dat verder vergeten. Anderzijds laat dat natuurlijk ook gewoon de arrogantie van het geld zien. Dat laat ook precies zien waar we het net al even over hadden, dat het voetbal echt een soort mediaspectakel is geworden. Waar je heel veel geld mee binnen kunt sluizen. Reken maar dat er, dat heeft niet alleen met reclameinkomsten of televisieinkomsten te maken, maar ook met gokmarkten en noem maar op.
Ja.
Dus het is, daar zagen ze wel heil in. Het laatste wat ik ervan begrijp is dat het nog steeds niet helemaal van de baan is, maar er zijn wat tegenstemmen. En die komen met name uit Duitsland, hoewel Paris Saint-Germain ook niet voor was.
Nee.
En dat heeft. Hoe dat laatste in elkaar zit, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze in Duitsland. Daar heb je een hele andere governance rondom die voetbalclubs.
Ja, daar zit meer bij het volk. Die hebben gewoon. De 51% regel dat 51% in de handen van de supporters moet zijn, toch?
Ja. Zoiets. Of iets wat de supporters echt representeert. En, dat is. Dat betekent dus dat ook Bayern München. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus wat je dus ziet is dat je enerzijds die neiging hebt om voetbal, zo'n woord dat vaak in andere contexten wordt toegepast, te gentrificeren.
Ja.
En aan de andere kant zie je dat daar ook tegengas is. Dus in Duitsland kunnen echt hele protesten plaatsvinden als je de prijzen verhoogt.
Ja, nou wat je net ook al noemde was die competitie. Dat met die competitie staat veel geld garant. Dus als je wint, dan krijg je veel geld. Toch ergens is. Ik heb altijd een beetje een haat-liefde relatie met voetbal. Ik onthoud ontzettend van voetbal. Ik hou ontzettend van het spelletje. Alleen heb ik wel principieel moeite met competitie. Niet omdat ik er slecht in ben, maar omdat ik toch competitie. Nou ja, het kapitalisme, weet je. De haves en de have-nots. The winner takes all. Vind ik toch een. Iets van, ja, het is redelijk armoedig dat we competitie met elkaar moeten hebben. Maar stel nou, weet je, als we naar een ideale wereld gaan, hè, waar competitie niet meer nodig is, maar dat in feite alles zelfvoorzienend is en dat we met elkaar, iedereen kan de baan hebben die hij wil en kan doen waar hij zin in heeft, zou dan competitie helemaal verdwijnen? Want ik vraag me toch af hoe dan voetbal zou werken. Dat vroeg me ook al af in het communisme, want communisme deed voetbal. Het voetbal in het communisme deed wel mee met het Westen, gewoon op BK's. Maar daarbinnen het communisme, ik heb geen idee hoe dat werkt met voetbal.
Ja, in de Sovjet-Unie zijn altijd vrij serieuze competities geweest. Voetbalcompetities. En werd ook wel op hoog niveau gevoetbald. In die tijd.
Ja, maar het ging daar niet om geld dan?
Nee, maar de totalitaire regimes zijn niet verschillend vergeleken met kapitalistische regimes. In die zin, dat is een sportbeoefening. Altijd hebben aangemoedigd. Dat speelde daar natuurlijk ook een hele grote rol om daarmee goede sier te maken internationaal.
Ja.
Op, denk bij de Olympische Spelen of iets dergelijks. Maar het is natuurlijk ook van groot belang dat die bevolking een beetje gezond blijft. En daardoor is sport daar ook altijd echt aangemoedigd. Dus dat zie je in China bijvoorbeeld heel sterk.
Ja.
Maar in Rusland ook. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe ze dat doen. Een competitie organiseren met clubs die 12 tijdzones van elkaar weg zijn. Ik ben ooit eens in het stadion geweest van Spartak Vladivostok. Ik weet de naam
niet. Okay.
Maar dat is echt dat is helemaal aan de andere kant. Maar daar wordt gevoetbald. Dus dan moet jij even. Dan zit je 11 uur vanuit Moskou zit je in het vliegtuig. Dus je kunt je voorstellen dat er een wedstrijd. Ik meen dat daar ook toen een reclame voor gemaakt werd. Een wedstrijd tussen Kaliningrad en Vladivostok. Nou, op de een of andere manier gaat dat gewoon door. Kaliningrad, dus voor de kijkers, helemaal tegen Polen en dat is de hoofdstad van Immanuel Kant. En die moeten dan helemaal naar de Japanse Zee om een competitiewedstrijd te spelen.
Ja, je moet er maar zin in hebben.
Ja.
Maar ergens toch ook wel, je zou zeggen in het communisme of in Rusland, dat voetbal komt natuurlijk heel dicht bij de uitspraak van Marx. Dat zie je ook maar net dat tijdens coronatijd dat voetbal een voorrangrol kreeg om op de buis te afgespeeld te worden. Dat het toch ergens een beetje opium van het volk is.
Ja, dat is de uitspraak naar aanleiding van religie, hè? Opium van het volk. Voetbal is misschien ook opium voor het volk. Dat is een essentieel verschil.
Ja.
Mensen vergapen zich graag aan voetbal. En dat is iets wat ik wel met die mensen gemeen heb. Ik kan ook echt voetbal kijken. Ik kijk bijna nooit tv. Eigenlijk nooit, behalve voetbal af en toe.
Ja.
Niet altijd hoor, ik mis het meeste. Dus, maar dat neemt niet weg. Dat als ik televisie kijk, is het voetbal.
Nee, dat herken ik. Nou, ja, vindt mijn vriendin minder leuk.
Het is natuurlijk ook een heel aantrekkelijk spel om op de buis te volgen. Hè? Dus het is, laten we zeggen, het heeft dat media-genieke aspect van een sport die goed op de televisie te volgen is. Waarbij het beeldscherm eigenlijk een apart soort werkelijkheid rondom die voetballerij genereert, die heel haak staat op wat je echt meemaakt in een stadion.
Het komt niet overeen.
Wat zeg je?
Het komt niet eens een beetje overeen als je het op tv...
Nee, natuurlijk niet. In zo'n stadion zie je hele andere dingen. Je ervaart het heel anders, je beleeft het heel anders. Je ziet veel meer over hoe de spelers bijvoorbeeld verspreid zijn over het veld. Je krijgt meer een indruk van de complexiteit van het spel. Aan de andere kant, specifieke acties, een doelpunt of zo, dat mis je bijna altijd. Dat vindt plaats ongeveer 80 meter bij je vandaan.
Ja.
En dat is heel, dat alleen al is filosofisch heel interessant.
Ja.
Dus het hangt ook heel erg vanaf waar je zit natuurlijk. Maar ik vind het zelf altijd heel leuk om helemaal vooraan in zo'n stadion te zitten. Waarbij ik die spelers eigenlijk gewoon binnen tastbare afstand. Dat ik ze bijna kan voelen, dat ik ze hoor, dat ik de zweetdruppels op hun hoofd zie.
Ja.
Dus dat heeft voor mij een geweldige charme. En voetbal op televisie is cool, maar aan de andere kant is het wel in staat om juist die mooie esthetische elementen te vatten. Van de week zagen we Wales-Nederland. Ik zag een heel klein gedeelte van de tweede helft. En daar zat een wippertje in van Frenkie de Jonge, die de aanleiding vormde voor die 1-2, die door Weghorst erin gekopt werd. En dat wippertje, dat was echt zo geniaal.
Mm-hmm.
Als ik in het stadion was gezeten, had ik dat niet gezien. Tenzij het vlak voor je gebeurt.
Ja.
Dus het speelt in die zin ook een hele merkwaardige rol. Ik vind het ook heel knap, hè. Zo'n man als Van Gaal, is die dat ook gewoon echt ziet, hè. Terwijl hij aan de andere kant van het veld zit.
Ja.
En die hebben zo'n geoefend oog.
Ja, maar die hebben een heel ander horizon als ik met Gadamer mag spreken. Maar
ja.
Nou ja, wij kunnen het ook niet. Ja, ik heb natuurlijk wel amateurvoetbal gedaan. Ik was er oké in. Maar het is natuurlijk anders dan op het moment dat je... Ik zou niet weten hoe het is om bijvoorbeeld als speler in een stadion te spelen. Want je hoort ook, dat vind ik het fascinerende, op tv hoor je altijd die coach gewoon roepen. En die spelers dat horen. Ik zou zeggen in zo'n oververdovend stadion dat ze dat helemaal niet horen. Maar dat is een heel, heel andere horizon waar wij allebei helemaal niet bekend mee zijn. En ook nooit kunnen integreren.
Mijn zoon die heeft eens een keer gespeeld bij de ex-profs van NEC. En dat was een oefenwedstrijd. Hij was gevraagd door mensen. Ik heb daar contacten. En wat hem heel erg opviel, is dat als hij met die echte professional speelt, en dat is heel anders dan wanneer hij met amateur speelt, dat die zoveel beter ruimtelijk inzicht hebben. Dus de manier waarop ze in die werkelijkheid staan, dus op die grasmat, is al zo onvergelijkbaar anders. Ze weten bijvoorbeeld precies waar een bal heen gaat. En dan zeggen ze zo, daar moet je gaan staan, want daar komt hij straks. En dan komt hij daar ook.
Ja.
Terwijl die speler zelf daar op de een of andere manier helemaal geen bemoeienis mee heeft. Dus dat leer je ook. Hè? Het is veel meer dan alleen maar balvaardigheid. Het is ook ruimtelijk instinct. Weten hoe je daar moet gedragen. Het is een soort spatiale intelligentie die heel veel van die spelers hebben.
Nou ja, het is meestal natuurlijk 99% van een spel, ook zelfs bij Monopoly, gebeurt niet in het spel.
Nee.
Dat is bij alles in feite. En dat is ook bij kickboksen. Je bent alleen maar op je voeten letten aan het letten. En eigenlijk doe je niet zo heel veel. Maar dat terzijde. Maar dat wat mij ook wel ergens een beetje... Ik snap niet helemaal waarom voetbal nou zo populair is geworden. Kijk, want Toen ik jouw boek las, dan vond ik het een heel mooi zinnetje. Dat voetbal is een gentleman's sport played by animals. En dat vond ik een zeer interessante zin. Ik dacht van, ja, er zit natuurlijk wel wat in. Want in feite, veel van het mannelijke voetbal wordt vaak gezien als een stel watjes. Dat ze om alles gaan op de grond gaan liggen. En er gebeurt hier een beetje een soort raar complex. Dat zowel de man gedraagt zich vrouwelijker dan de vrouw in het voetbal. En de vrouw gedraagt zich mannelijker dan de man in het voetbal. Waarom? Durf ik niet te zeggen. Nou, mijn eerste interpretatie was dat van Carl Jung. Dat je, ik weet niet of je dat kent, het anima, het animus. Idee dat je een beetje in sommige dierlijke vormen, of juist meer meer natuurvormen, meer naar instinct afgaan, dat we dan toch meer dat vrouwelijke proberen te integreren, omdat we daardoor zowel meer optimaler mannelijker worden en voor vrouwen precies andersom.
Oeps. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik heb van Jung geen verstand. Maar wat ik wel weet is dat voetbal doet natuurlijk iets met die lichamen. En kijk, er zit iets in het voetbal, dat vind ik heel interessant en daar schrijven wij ook wel over. Er zit iets dierlijks in dat voetbal. Je moet nooit vergeten dat voetbal is gericht op heel vaak op de grond. Je kijkt naar beneden. Het is iets wat je met je voeten doet, niet met je handen. Het is iets juist ook omdat je het met de voeten doet. Hè, dat maakt de sport ook zo anticultureel. Want cultuur, dat schrijf ik ook in het boek.
Ja, dat is met handen. Ja, boeken worden met handen geschreven, niet met voeten. Ja.
Ja, precies.
Piano, muziek.
Ja. En weet ik veel wat. Dus in die zin is het een sport dat in zekere zin uitknippen. Maar het is een soort sport die eigenlijk die bekende grenzen tussen cultuur en natuur laat vervagen. En waardoor je eigenlijk niet meer weet wat waartoe het behoort. En dat over dat gras heen razen. Wat ook een onderdeel is van het voetbal, dat maakt het ook op de een of andere manier heel dierlijk.
Ja, maar dan hebben we het wel alleen over de spelers.
Dat is uitspraak van Churchill, hè? Dus ja. Die dat ooit uitlegt.
Ja. Ja, maar dat maakt het ook wel. Dat geldt wel op het moment dat je op het veld staat.
Ja.
Maar ja, voetbal is natuurlijk breder, zeker als je een stadion en supporters. Bij de laatste tijd heel erg geïrriteerd als ik in het stadion zit. En het is al een aantal jaar zo dat voetbal steeds meer maatschappij bewust wordt, politieker. Dus nou, op een gegeven moment, ik vind dat je die dingen juist los van elkaar moet zien. Dus dat je bijvoorbeeld een Oekraïne-band, dat heeft niet heel veel te maken met voetbal. En ik vind dat al die spelers met een Oekraïne-band gaan voetballen, of juist de aanvoerder alleen, of gewoon hele slechte politiek correcte statements maken. Denk van ja, die dingen moeten los van elkaar zijn. En als ik dan toch inga op het feit van het punt dat je voetbal, religie is voetbal noemt. Zo ja, op een gegeven moment, ja, ik weet niet of je hem kent, ik zag in je boek wel de Communitas staan van Victor Turner, dat is een antropoloog. Ik weet niet of je die kent, maar in ieder geval, die beschrijft namelijk een bepaalde, de liminale stage, de liminale fase. En dat houdt dan een beetje in dat je op een gegeven moment vanuit het maatschappelijke discours, in een soort rolloze plek komt waar ethische normen, immoreel gedrag allemaal oké is, omdat daar geen rollen zijn. Alles vervalt daar en daar mag je dan weer overgeven aan het dierlijke. Hij zegt het dan wel vanuit een beetje een positieve zin. Dus ik pak hem dan vaak op als ik dan religie pak. Ik zie dat het als het biechthokje. Als het biechthokje ingaat, zijn er geen rollen meer. Maar je moet dan in de positieve zin God jou laten vergeven.
Mm-hmm.
Nou, dit is dan bij voetbal is het in de negatieve zin. Er spelen geen rollen, maar je mag gewoon alles doen. Nou, dat is wat het idee is. Alles vervaagt qua rollen in
immoreel gedrag.
Nee, je mag niet alles. Er zijn bepaalde structuren, maar er is niet bijvoorbeeld de sociaal-maatschappelijke norm is weg. Je bent je maakt ruzie met elkaar, je kan met elkaar gaan schreeuwen. Mensen gooien bananen naar spelers. Alles dat ook, het wordt daar juist gestimuleerd. En ik heb het idee dat hoe meer je dat juist met maatschappelijke, politieke thema's erin gaat duwen, dat elkaar heel erg gaat tegenwerken.
Ja, maar het is niet een ongeregelde zooi. Het is niet een of andere Dionysische gebeurtenis, dat voetbal. Maar het heeft wel zeker die liminale momenten. Tuurlijk, als er een doelpunt gemaakt wordt, gaat iedereen volledig uit zijn dak. Als er een verkeerde beslissing gemaakt wordt, dito. En dat gebeurt wel. En tegelijkertijd is er bijna geen bezigheid die zo strak gestructureerd is als voetbal.
Ja.
Het bevindt zich bijvoorbeeld binnen een veld. En binnen die krijtlijnen dat er zich afspeelt. Binnen bepaalde krijtlijnen mag één speler de bal met zijn hand raken. De andere spelers mogen dat niet. Dat is allemaal toch wel vrij gereguleerd. Tegelijkertijd is het is natuurlijk een gedachte van Foucault dat iedere inperking of ieder verbod nodigt uit tot zijn eigen overschrijding.
Ja.
Dus je ziet dan ook af en toe wel van die excessen. Zowel op de tribune als op de voetballerij. En ik kan al die politiek correcte dingen die ze ondernemen niet anders duiden dan als een poging om die excessen een beetje de kop in te drukken. Ja. Dus het is niet een hele diepzinnige verklaring die ik daarvoor heb. En daarbij zijn ze natuurlijk ook vaak heel schijnheilig. Omdat voetbal is in zekere zin gewoon al een excess.
Ja.
Zeker die grote clubs. Maar dat neemt niet weg dat die hang naar het excessieve. Ja, dat speelt erin. Dat zit in die spelers, dat zit in de beloningen die ze krijgen. Dat zit ook in de totale transgressie die je af en toe op het veld ziet. Dat beschrijven wij ook wel, hè? Een paar legendarische verdedigingen of fouten. En die legendarische of overtredingen bedoel ik. Hè? En een aantal van die overtredingen die staan zo nog zo. Ja, op mijn netvlies. Ja, ja, en op een veld kom je ermee weg. Dus in die zin is zo'n voetbalveld ook een soort van uitzonderingstoestand waarin meer mag dan in de gewone samenleving. Dus je moet je eens voorstellen dat je hier in Leiden over de markt loopt en dat mensen slidings naar elkaar gaan maken.
Ja, nou ja, als ik dan denk ik iemand zijn been breek. Nee, klopt. Ja, maar dat is toch. Ik vind dat, daarom vind ik voetbal zo'n soort fascinerend iets. Dus het moment dat voetbal begint, dan treed je uit de samenleving letterlijk.
Ja.
Of je gaat een andere samenleving in, waar de conventionele norm vervalt. En waar zeer immoreel handelen normaal is geworden. Ja. Dat je iemand gewoon bijna een doodtrap geeft, gebeurt heel vaak. Ja, dan moet je 3 wedstrijden in het stadion zitten, dan mag je er weer in.
Ja, ik vind wel dat het voetbal vandaag de dag minder ruw is dan, laten we zeggen, 30 jaar geleden. Dus laat zien dat die maatregelen wel helpen. Maar dat neemt niet weg dat kijk, voetbal eist voor zichzelf altijd een soort juridische uitzonderingstoestand. En dat is heel bekend. En dus als jij een overtreding te verwerken krijgt en jij komt daar vanaf met iets aan je kruisbanden of een meniscus of een gebroken been, dan moet je het niet in je hoofd halen om een aanklacht in te dienen wegens mishandeling. Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die FIFA eigenlijk vindt dat die voetballerij, of FIFA of UEFA eigenlijk vindt dat die voetballerij overal op dezelfde manier gespeeld moet worden. Dus ze maken hun eigen regels, ze hebben hun eigen rechtssysteem. Die geëmancipeerd is van, laten we zeggen, de lokale rechtssystemen die gebonden zijn aan een natiestaat. Dat is natuurlijk heel interessant. En sportjuristen die weten hier wel het een en ander van. Dus de CAS, dat is natuurlijk de club in Genève, die uiteindelijk allemaal beoordeelt wat mag en wat niet mag.
Ja.
En dat strookt niet altijd met burgerrechten. Maar dat komt natuurlijk omdat die burgerrechten heel erg relatief zijn aan het land waarin je zit. In Iran zijn die rechten anders geregeld dan in Rusland, dan in Nederland. Maar het voetbal moet overal op dezelfde manier gespeeld worden.
Ja.
Dat zit daarachter. En dat betekent dus ook dat er een soort rechtssoevereiniteit is die rondom dat voetbal hangt. En dat maakt de sport misschien fascinerend ook. Maar ook uitermate irritant. En dat leidt er ook toe dat je hierdoor hier en daar dus gedragingen ziet. Ook bij spelers zelf die in de normale samenleving helemaal niet door de beugel kunnen.
Ja, maar dan juist die soort van verheven rol van voetbal. laat natuurlijk wel toe dat je kan denken dat het een religie is. Of dat het een vrij zwevend orgaan is dat zowel buiten als in de samenleving is. Ja. Net zoals bijvoorbeeld de kerk zoveel jaren geleden een speciale rol had in de samenleving. Waar toch andere dingen golden. En die toch net een... Ja.
Ja, het is natuurlijk een grote fantasie geweest van heel veel instanties, instituties en dergelijke om een soort uitzonderingstoestand, een juridische uitzonderingstoestand voor zichzelf te creëren. Hè? Dus de kerk die bijvoorbeeld denkt dat je misbruikaffaires onderling kunt regelen, dat dat niet naar een burgerrechten hoeft, doet mij in menig opzicht ook wel eens denken aan wat je in voetballerij ziet als daar een gevaarlijke, schandalige overtreding gemaakt wordt. En dat kan ook niet voor de burgerrechten komen. Dus dat is die tendens bestaat. En misschien leidt dat er dus ook toe dat je dan toch in een soort oorlog van alle tegen alle terechtkomt daar op dat voetbalveld. Er zit een soort losgezongenheid in van de gewone samenleving. Maar het gekke is van deze oorlog tegen alle, daarom zeg ik ook heel voorzichtig het soort, is dat het tegelijkertijd ook heel strak gereguleerd is. En het blijft altijd verbazingwekkend dat scheidsrechters bij wijze van spreken, ondanks alle incidenten, die wedstrijden overleven.
Ja.
Dat er niet veel meer ophef is. Dus ja, ik herken dat. Daar zit dat limineuze in. Dat drempel, dat je over een drempel gaat. En tegelijkertijd zit je niet totaal in een Dionysische wereld.
Nee, maar ik vraag me dan toch wel af hoe je dan op het punt komt dat... voetbal is niet religie, maar religie is voetbal. Want ik ben toen op een gegeven moment... ik studeer religiewetenschappen, dus dat vind ik ontzettend interessant. Ik heb natuurlijk allemaal theorieën eraf gezien en definities van religie. Maar toen ik een beetje de geschiedenis in begon te duiken... Nou ja, jij zet het ook in je boek neer dat het uit Italië komt, dat het een spel van de elite was... Toen ging ik even een stukje verder terugkijken. En het origine, de allereerste vorm van voetbal die we kennen, dat werd met de heupen en de voeten gespeeld. Dat was door de Maya's, dat heette pelote. En dat had een per definitie een religieuze bedoeling. Want op het moment dat jij verloor, dan werd je geofferd aan de goden. En daar ging het niet om. Het was altijd een wedstrijd en het ging om degene die won. Maar degene die verloor zag het ook als winst, want die mocht zichzelf offeren aan de goden. Dus ik ben toch wel benieuwd wat jouw redenatie is voor...
Dat is wel mooi.
Waarom dus dan religie voetbal? Religie dus voetbal is. Want ik heb er dubbele gevoelens bij. En ik vond dat je in je boek wel kort door de bocht ging.
Oh, je hebt kritiek op mijn boek.
Ja, nee, dat einde alleen. Want het was één hoofdstuk. Maar het ging kort door de bocht. Ik dacht van, nou, dit is te simpel om te zeggen. Want je gebruikt de definities van Tillich en van... Het was het Hartmut Zinzer, dacht ik.
Ja.
Maar die vond ik niet met het sacrale en het profane... Er zijn heel veel definities van religie.
Ja, dat weet ik. Tillich gebruik ik en Zinzer, twee Duitse theologen. Maar kijk, mijn argument is veel simpeler dan dat. En dat is dat religies zijn altijd gebonden geweest aan specifieke culturen, etniciteiten en dergelijke meer. Dus... In andere continenten hebben ze andere religies en dergelijke meer. Nou, mijn ideetje hier was dat voetbal overstijgt die geografische en culturele gebondenheid. Omdat het overal min of meer op dezelfde manier gespeeld wordt. Niet op dezelfde manier beleefd, dat is iets anders. Maar op min of meer dezelfde manier gespeeld. En daarbij pik ik een oud idee op uit de theologie, namelijk die van het syncretisme.
Ja.
En dat syncretisme, dat zegt natuurlijk dat alle wereldgodsdiensten, hè, credo zit erin, alle wereldgodsdiensten op de een of andere manier samen gaan komen. En daarbij heb ik dan het idee, stel je nou voor dat al die godsdiensttwisten op de een of andere, oplossen. In iets wat dat overstijgt. En ik denk, ik zie voetbal daarin wel als een soort kandidaat om dat te doen. En dus het overstijgt al die twisten. En dus voetbal als een vorm van syncretisme. En dat wil zeggen dat voetbal voor mij ook een precies dat is. En namelijk niet zozeer religie, maar dat religie voetbal is of zou kunnen zijn. Nee, dat heeft niet alleen maar te maken met het argument van het syncretisme. Kijk, het is ook een beetje een argument met een kwinkslag, hè? Ik vond die veelgehoorde uitspraak, voetbal is religie, vond ik leuk om te draaien.
Ja.
Maar het heeft ook nog met iets anders te maken. En dat heeft ook, dat is voor mij ook heel belangrijk. Het gaat er ook om dat je, hoewel die beleving overal heel anders is van de sport, is de beleving van voetbal tegelijkertijd iets wat de mensen heel erg verbindt. He, overal, op een bepaalde manier.
Nou, het was zelfs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze waren gewoon op elkaar aan het schieten. Het was tijdens kerst, dacht ik.
Gaan ze voetballen.
Toen gingen ze, werd er gestaakt. Een staakje van het vuur. En toen gingen ze met elkaar voetballen.
Ja, ja.
Toch weer die libidinale fase. Dat alle rollen vervallen.
Maar, dat doe je dus ook. En dus ik zie daarin ook echt iets dat heel religieus is. Maar omdat, ja, daar zit ook het beeld van verbinding in, hè, vasthouden aan en dergelijke meer. En dat vind ik heel leuk aan voetbal.
Maar wat is dan precies jouw definitie van religie? Want je draait het om. Dus het houdt in dat je een bepaalde definitie van religie hebt die niet overeenkomt met bijvoorbeeld Tilich. Waar,
nee,
vanuit
de,
daar
nee,
dat punt...
Nee, Tilich heeft heel duidelijk dat argument dat religie eigenlijk alles is wat mensen hevig beweegt.
Ja.
En dat is een definitie die naadloos van toepassing is op voetbal.
Ja, is van toepassing, maar je trekt het wel meer tot een cultuurverschijnsel of een punt van ervaring. Dus het laten bewegen is niet genoeg om te zeggen dat, nou ja, religie is voetbal. Ik ben met je mee gaan denken en ik zat op een gegeven moment, ik kwam zelf tot de conclusie van, nou ja, als ik het als over je moet nadenken, is het een religie, is het een cultuurverschijnsel. Nou, ik bestempel het uiteindelijk met de theorie van Robert Bella. Dat is een burgerlijke civiele religie. Dus nou ja, dan heb je dus in feite de heiligen. Dat is dat Johan Cruijff, de Pelé's, de Maradona's van de voetbalwereld. Dan heb je de geschiedenis. Je hebt overeenkomstige belangrijke personen. Je hebt een bepaalde structuur, regels, dagen dat we doen. Bepaalde evenementen zoals een WK, EK, Copa Americana, dacht ik. Daar kon ik me in vinden. Daar zie ik het dan wel, maar dan zie ik dus wel alleen het nationale elftal, niet clubs. En toen op een gegeven moment dacht ik van, nou, weet je, dan ga ik nog verder kijken. En toen dacht ik van, weet je, ik pak Clifford Geertz erbij, een antropoloog. Of die is de meest gebruikte definitie van religie. Toen dacht ik van, ja, Clifford Geertz zegt van, ja, een religie bestaat uit een web van symbolen. En die symbolen die dragen bepaalde kennis aan ons over generaties. En die symbolen hebben zo'n bepaalde waarheid, een existentiële ordening van onze wereld. Die er ook voor zorgt dat we niet meer hoeven na te denken of te twijfelen, want die dingen zijn zo waar dat ze onze realiteit innemen. Daar zag ik voetbal dan weer niet in. En ik vind het heel moeilijk om te plaatsen, maar het fenomeen voetbal als clubs die tegen elkaar spelen of competities als een Champions League zie ik dus niet als een religie. Dat lukt me niet, maar ik zie het wel op het moment dat nationale elftallen tegen elkaar spelen, omdat het als een bepaalde vorm van verbinding is die ongekend is.
Ja, dat klopt. Maar ik denk dat ze zich allemaal verbinden in dat voetbal. En natuurlijk zijn er allerlei speciale bindingen, om het maar zo te zeggen. De een houdt van die club en de ander houdt van de andere club. Maar dat neemt niet weg dat ze wel allemaal samenhangen rondom om dat voetbal. En dat is misschien datgene wat mensen dus verbindt. Ik denk dat je dat met Clifford Geertz, die ik wel goed gelezen heb in mijn studietijd al, dat is lang geleden, maar ik denk dat je dat met Clifford Geertz heel goed kunt verklaren.
Je kan het verklaren. Dus die symbolen zijn er, dat web van symbolen, met inhoud, hoe je dingen doet, regels, boeken, of alles. Echt is het niet die existentiële ordening van de wereld, is niet bij voetbal. Wel, als je het zou zeggen, in de liminale fase, maar op het moment dat je voetbal gaat bekijken, als een maatschappelijk...
Ja, je gooit er nou heel veel intellectuele discussie in, dat mag, dat hoort hier ook. Maar je kunt... wat is nou essentieel voor religie? Als je kijkt naar Augustinus en dat soort mensen, hè? Van Augustinus tot Dunscotus en dergelijke meer. Essentieel voor bijvoorbeeld de christelijke religie is dat het de individuele existentie benadrukt. Hè? Er is geen wezen, er is iets wat erboven hangt en dergelijke. Nee, het gaat om je eigen zielenheil, het gaat om je eigen geluk. Het gaat om je eigen existentie. Dat existentie zelf wordt als het ware het wezen. En in plaats van dat het wezen vroeger nog ergens anders boven hing. En dan denk ik gewoon dat wat je vandaag ziet met supporters... en ik ken nog wel wat supporters... dat die hun eigen heil of geluk... niet zozeer verbinden aan God, maar mogelijkerwijs wel aan een voetbalclub. En dat is wel iets wat je ziet. Je hoeft het niet alleen nog maar aan iets transcendents te verbinden. Je zou bijna kunnen zeggen dat je het verbindt aan voetbal... en dat in die zin voetbal misschien wel het transcendente...
Ja, dat kan ik wel even vinden.
Ja, en voetbal, maar daar schrijven we niet over. We wilden natuurlijk ook een beetje een vrolijk boek schrijven... Maar, dit is zeker een discussie. Ik bedoel, er zijn mensen die voor wie het hele bestaan afhankelijk is van voetbal.
Ja.
Dat begint met pupillen, voetbal, bij de amateurs tot supporters. Die een hele week lang alleen maar bezig zijn met die gang naar dat stadion. Alsof het een soort dienst betreft die ze moeten volbrengen.
Ja.
Oké, maar we moeten gaan afronden helaas. Met een minuutje ongeveer. Zullen we het kunnen gaan afronden?
Ja.
Ja. Dus, en dat is in die zin denk ik dat voetbal zeker die religieuze aspecten heeft. Of ik draai het altijd graag om dat het religieuze voetbalaspecten heeft.
Ja. Nee, ik kan me daar zeker in vinden dat die aspecten er zijn. Ik vind het moeilijk om te plaatsen, omdat voetbal is een te apart fenomeen om het echt te begrijpen.
Natuurlijk.
Moet ik nog wat langer over na gaan denken. Maar in ieder geval om mij af te sluiten, dat als jij zegt, hopelijk gaan alle religies zich verbinden in het voetbal en daarmee overstijgen. En dat we een gemeenschappelijke... grond hebben waar we met elkaar kunnen samenspelen, eerlijk met elkaar kunnen leven. Hoe zie je het nu voor je?
Dan moeten we ik zeg het met een kleine knipoog. Hè?
Ja.
Dus ik verwacht het niet, maar het is mooi om op te schrijven.
Ja. Nou, in ieder geval, ik heb ontzettend genoten van je boek en ik wil je ontzettend bedanken ook.
Ja.
En de titel weet je al. Want
Hooghouden.
Ja, hooghouden, denken over voetbal.
Ja.
Dus de mensen moeten het in de gaten houden wanneer het...
September komt het, september. Met plaatjes erin en zo. Ja.
Nou, ik vond het heel leuk. Dank je wel nogmaals.
Prima.